Dit is de zondagochtenddienst van 23 juni 2024. De boodschap wordt gebracht door Hilder de Boer.
Broeders en zusters, goedemorgen. Fijn om hier te zijn. Heerlijk om jullie allemaal te zien in deze mooie opstelling. Die gemeenschap oefenen met elkaar heel makkelijk maakt. Je kijkt elkaar aan, je kijkt elkaar in het gezicht, in de ogen. We kunnen elkaar ook allemaal in de ogen kijken. Want we horen bij Jezus en daarom houden we ook van elkaar. Ik wil met jullie spreken vanmorgen over een onderwerp dat heet eerste en tweede genade. Ik zou ook kunnen zeggen dubbele genade. En de PowerPoint die mag erop. En dan gaan we lezen uit Johannes 1. Ik heb de teksten expres niet geprojecteerd, want dan kunnen we nog in onze Bijbel bladeren of eventueel op je telefoon. Johannes 1, ik ga drie teksten lezen. Johannes 1, 14 tot 17. Ik lees in de herziene Statenvertaling. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. Niet eerder in de tijd, maar wel eerder in Gods plan was Jezus dan Johannes. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Daar heb je hem. Eerste en tweede genade, dubbele genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. En dan lees ik ook uit Hebreeënbrief, hoofdstuk 4. Dan gaat het ook over de genade. Hoofdstuk 4, vers 14 tot en met vers 16. Hebreeënbrief. Als u hem heeft. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. De troon van de genade mogen we als het ware bestormen. Opdat, wat is het gevolg, wij barmhartigheid verkrijgen. Barmhartigheid staat in het Engels grace. En mercy. En genade, daar staat mercy in het Engels, die tweede. Vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Ja. En dan tenslotte in de brief aan Titus. Paulus aan Titus. Even terugbladeren. Titus 2 vers 11 tot 14. Titus 2 vanaf vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons, MBG, en voedt ons op de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. Te verzaken, zegt de MBG. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker. Van de grote God en van onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, volijverig in goede werken. Tot zover Gods woord. Wat een wonder als wij door genade deel hebben gekregen aan het werk van Jezus Christus. Dat we dat hebben ontvangen voor ons zondige leven. We hebben gelezen over de wet van het oude verbond in Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven, stond daar. En die wet van Mozes die omvatte nog niet de volledige waarheid. Maar een gedeeltelijke waarheid. Zeker niet de volle openbaring over wie God werkelijk is. Enkel goed, enkel positief, enkel licht, enkel liefde. Dus de wet gaf wel een rem op de zonde, deed ook zonde kennen, maar kon ons niet de volle waarheid openbaren. Daarvoor moest de genade komen en de waarheid, die is met Jezus Christus gekomen. Het woordje genade wordt overigens wel 30 keer gebruikt in het Oude Testament. Maar het Nieuwe Testament geeft dan de volle waarheid over God. Een voortschrijdend inzicht door de Heilige Geest, die ook zo kenmerkend is voor het Nieuwe Verbond. Daardoor ook een grotere heerlijkheid voor ons dan in het Oude Verbond. Er staat ergens in 2 Korinthe 3... Het oude verbond ging wel met heerlijkheid gepaard, zo af en toe, maar het nieuwe verbond is blijvend in heerlijkheid. Nu hebben we gelezen, en dan mag hij dus naar de volgende, staat hij al op, denk ik, hè? Ja. Jezus Christus is vol van genade en waarheid. Waarom en? En niet of? Omdat genade zonder waarheid, dat wordt een hele slappe en weke en ook oppervlakkige boel. We hebben beide nodig om balans, om evenwicht te hebben in ons geloofsleven. En waarom komen we niet alleen met waarheid van Gods woord? Omdat waarheid zonder genade erbij vermengt, kan waarheid heel hard zijn, heel oordelend. Dus veroordelend zelfs. Nou, dat is niet de bedoeling. We hebben beide nodig om de goede balans te hebben. Genade ontvangen van God door Jezus en gehoorzamen aan de waarheid in het woord. Die mogen nooit van elkaar losgemaakt worden of tegenover elkaar worden gezet. Dan mag hij verder. Die genade die we ontvangen, die is natuurlijk niet iets wat goedkoop is. We zijn duur gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus. Losgekocht uit de handen van de boze tot God. En dat is een ding waar je dus niet mee kunt sjoemelen met genade. Zomaar denken, ja, ik heb toch genade en dan maar een beetje losjes wegleven. Dat werkt niet. De ondertoon die het mag hebben, is zo dat genade jou gehoorzaam gaat maken als gevolg. Kan niet missen. Want niet alleen het oude verbond geeft opdrachten, geboden, richtlijnen, bevelen aan ons, maar ook het nieuwe verbond. Ik denk even aan de grote opdracht, het zendingsbevel. Daar staat in, leer hen te onderhouden al wat ik u bevolen heb. Andere vertaling, al wat ik u geboden heb. Dus vanuit die genade komt die gehoorzaamheid ook om de hoek kijken als gevolg. Zonder dat is het niet compleet in ons leven. Het is goed om te roemen in genade, maar ook goed om te roemen... in die genade om de weg verder te gaan met hem. Om niet alleen te roemen in wat Jezus gedaan heeft, maar ook wat Jezus in jouw leven tevoorschijn wil brengen. In het onderwijs van de apostelen lees je bijvoorbeeld in 2 Petrus 3 vers 2... heeft hij het over het gebod van uw apostelen van de Heere en Heiland. Dus genade betekent dat je Jezus aanneemt als Heiland en Verzoener. En gehoorzaamheid betekent dat je Jezus ook daarbij accepteert, aanvaardt als Heer en Koning over je leven. In alles, in alle dingen. Dan gaan we weer verder naar de volgende. Het is heel duidelijk wat de eerste genade dan betekent. Dat is dat ons oude leven bedekt wordt. Maar niet alleen bedekt, ook dat onze zonden worden weggenomen. Vergeven en weggenomen. In het oude verbond had men in principe al de bedekking van de zonde door de offers die toen voorlopig als dierenoffers gebracht werden. Uitziend op het werk van Jezus, op het lam wat zou komen. Dus in het oude verbond kon je al lezen in Psalm 32 bijvoorbeeld. Zalig de man wiens zonden vergeven zijn, wiens overtredingen bedekt zijn, maar nog niet weggenomen. Dat gebeurt in het nieuwe verbond. Door Jezus. Door zijn werk, door zijn offer. En dan de tweede genade. We lezen in 2 Korinthe 1 vers 15, opdat je een tweede genade zou hebben. Nou, we weten heel goed dat we in eigen kracht niet zo ver komen. Ja, hooguit, als je doorgaat in eigen kracht, loop je misschien een keer met je kop tegen de muur en word je wakker. En dan denk je, ja, ik red het niet alleen, ik heb Gods kracht nodig. Nou, dan ben je rijp om gedoopt te worden in de Heilige Geest. Dat is de tweede genade. Genade op genade. De dubbele genade. Of zoals Jesaja 40 zegt, een dubbel deel krijg je. Een dubbele troost. Niet alleen vergeving, maar ook de Heilige Geest. En die Heilige Geest, kort gezegd, die geeft je kracht om te getuigen naar buiten. Maar die geeft je ook in je eigen leven de aangording, de toerusting om de strijd in te gaan. Maar ook in die strijd de overwinning. Dus niet het accent op die strijd, want die strijd dat is een middel. Maar het doel is die overwinning. Het doel is om ook aan Jezus beeld gelijk te gaan worden. En dat via strijd gaat, dat weten we uit de praktijk. Om het nog even heel kort op een rijtje te zetten met aan de hand van de drie dopen die het Nieuwe Testament heel duidelijk laat zien. We laten ons dopen als teken dat we een nieuw leven met Jezus begonnen zijn in water. Dat is een getuigenisdoop. We belijden dan, Jezus is Heer van mijn leven geworden. Ik leg mijn oude leven af in het water en ik wil hem als Heer volgen. De tweede genade, de geestesdoop, is een genade op genade doop, ja. Hoef je niks voor te doen. Ja, je kan er wel om bidden. Je kan je ook als extra hulp kan je de handen daarvoor op laten leggen. Allemaal heel goed om te doen. Maar op de keeper beschouwd staan we er als mens buiten, want Jezus is de doper in de geest. Johannes doopte met water, maar hij is het die in de geest zal dopen. En hoeveel te meer zal de Vader de geest geven aan hen die hen erom bidden, zegt Lucas 11. En tenslotte, die wordt vaak vergeten, maar die hoort er helemaal bij. Na de doop in de geest zul je ook iets van een vuurdoop ervaren. Dan gebeurt met ons net als het met Jezus gebeurde in de woestijn. Werd hij in verzoeking gebracht, in verzoekingen geleid. En dan komt hij daar de boze tegen. Hij moet door het vuur heen. Hij moet de vuurproef, de vuurdoop doorstaan. En met ons, ja, daar ontkomen we niet aan. Satan is nu eenmaal een wetteloze. We moeten die doop in de geest, die maken we gewoon mee in ons leven. De vuurgloed van beproeving. Gaan we naar de volgende. Ik zei al over die genade. Niet luchthartig of licht opnemen. En er heel losjes weg over zingen. Maar met een diepte in je hart. Met een klankbodem in je hart. Dat je het verstaat en dat je de diepte daarvan inziet. Maar ook die genade niet als iets heel zwaars opvatten. Zoals in kerken waar men de uitverkiezingsleer meent te moeten brengen. Dan wordt genade een heel zwaar iets wat maar voor enkele weggelegd is. Die dan uitverkoren zouden zijn. Moeten we niet hebben natuurlijk. Het is voor iedereen. Genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Wie je ook tegenkomt. In het oude verbond hadden we dus die bedekkende genade. In het nieuwe verbond hebben we die genade die ons leven wil beheersen. Want er staat dat de zonde over u niet zal heersen. Door de genade zal de zonde niet over ons heersen. Romeinen 6 lezen we dat. Dan heers je dus over de zonde door de kracht van de genade in je leven. Dat is de bedoeling in de praktijk. Die eerste genade, zondevergeving ontvangen, dat is om niet, hè, dat is gratis. Die onderga je passief, ontvang je van God als een geschenk, als een genadegift. Heel mooi, daar prijzen we en roemen hem om. Dat hebben we net ook gedaan met die liederen. Leuk om nog een paar oude breken uit de gejuichliederen te zingen vanmorgen trouwens. Ik hoor net in Ridderkerk, kreeg ik een Facebook bericht. Daar waren ze zo blij met kapelklanken 4. Om die daar te leren. Hans en Deborah Bronsveld zitten daar. Die dus de erfenis van broeder Van der Brink beheren. Via Rema Prins. En die zitten nu in de gemeente in Ridderkerk. En die leren daar af en toe kapelklankenliederen. En jullie leren af en toe weer eens even een breek uit de gejuichlied. Passieve genade ontvang je zonder vergeving. Actieve genade, die tweede genade, als je de geest ontvangt, die maakt je actief in je leven. Daar ga je niet bij achterover leunen. De geest wil je inzetten, je eigen leven inzetten voor elkaar. Voor de gemeente, voor de opbouw. Ga je niet in een luie stoel achterover hangen bij die tweede genade. Die genade voor ons, van Jezus, ja, die hebben we passief ondergaan en ontvangen. Maar er is ook, zegt Paulus, genade met ons, genade in ons, genade door ons heen. Dat zegt 1 Korinthe 15 vers 10 ook. Ik heb meer gearbeid, zegt Paulus, dan jullie allen. Ja, maar niet ik. Hij zegt het niet om op te scheppen of om hoogmoedig te doen. Maar de genade die met mij is, zegt hij er heel duidelijk achter. En die genade, die moeten we dus niet te vergeefs ontvangen. Die genade wil iets in ons uitwerken. Dat is de bedoeling. Oké, samengevat. Die eerste genade is genade zonder werken. Daar hoef je niks voor te doen. Komt over je heen. Die tweede genade, ik heb hier neergezet, een overvloed van een genade heeft een overvloed van goede werken tot gevolg. Als je hem er even bij pakt, want ik heb hem niet geprojecteerd. 2 Korinthe 9 vers 8, een van de meest heerlijke teksten in mijn beleving. Moet je opletten hoe vaak het woordje elk en alles en altijd daarin voorkomt. En overvloed. En God is bij machte elke vorm van genade. Ja, er wordt ergens anders nog gesproken over de God van alle genade. Dus ik zeg eerste en tweede genade, maar hij blijft doorgaan met genade. God is bij macht elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles, altijd, al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zo. Dat is een opwekking. Dat is een aanvuring om die vanuit die genade dat die goede werken ook tevoorschijn gaan komen in je leven. Dat je tot zegen bent voor een ander. Die overvloed van genade, die mogen we dus beleven. Ga gaan weer verder. En dan wil ik hem nog even weer die combi naar voren halen. Genade en gehoorzaamheid, die wisselwerking die er is. Petrusbrief zegt in eerste plaats, vestig je hoop nou volkomen op de genade die je gebracht is bij de openbaring van Jezus Christus. Maar even later, twee versen later om precies te zijn, zegt hij, wees heilig, want ik ben heilig. Zo heeft God gesproken in Leviticus. Word ook jullie zelf heilig in al je wandel. Kunnen we dus niet omheen. Die genade brengt die overvloed aan gehoorzaamheid en goede werken tevoorschijn. Staat niet voor niks natuurlijk bij het begin van de brieven zo vaak. Genade en vrede worden hier vermenigvuldigd. Aan God ligt het niet, mensen. God heeft alles voor ons in petto. Alles voor ons voorhanden. Het is onderhandbereik. Overweldigende rijkdom van genade zullen wij straks tonen, zegt Efeze 2 vers 7. In de komende eeuwen. Ja, wanneer is dat dan? Dat is in ieder geval in het duizendjarige rijk. Dat is het eerste tijdperk wat komt na dit tijdperk, na de wederkomst. En ook op de nieuwe aarde. Maar goed, dat is straks. Nu kunnen die woorden van genade al over je lippen vloeien. Bij Jezus staat er dat er woorden van genade over zijn lippen kwamen. Dan ben je dus een zegen voor anderen. Dat is heel wat anders dan dat er zure azijn uit je mond komt. Of dat je moppert of klaagt of zeurt. Of kritiseert alleen maar. Dat is altijd wel wat aan te merken in de gemeente, toch? Dat is niet moeilijk. Maar die zegenrijke woorden. Je hebt een voorraad in je binnenste. Een volheid heb je gekregen met die dubbele genade. Oh, daar mag je van uitdelen. In de eerste plaats in je eigen gezin, in je eigen gemeente. En vervolgens ook naar buiten. Die genade is namelijk in je hart uitgestort door de Heilige Geest. Nou, dat staat eigenlijk in Romeinen 5 vers 5. De liefde is in je hart uitgestort door de Heilige Geest. Maar liefde en genade, dat ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Dat snap je. En door die liefde, van binnenuit aangedreven, door die liefde, komt die gehoorzaamheid, ja, als vanzelf, zegt men dan. Maar in ieder geval komt die van binnenuit. Dat kan niet missen. Dat die gehoorzaamheid dan van binnenuit volgt. Alhoewel, er is ook nog een soort buitenkant gehoorzaamheid, aangeplakte gehoorzaamheid. Daar zal ik zo nog iets over zeggen. En dan, hoe is dat dan in de praktijk? Nou, er staat drie keer, en drie keer moet wel heel erg belangrijk zijn dan, de nederigen geeft hij genade. Een citaat uit Spreuken 3 vers 34. Hij wordt aangehaald in Jacobus 4 vers 6 en in 1 Petrus 5 vers 5. Dus als het er drie keer staat, moet het wel heel erg belangrijk zijn. Als je hoogmoedig bent, dan word je wederstaan. Dan heb je geen aansluiting bij God. Dus ben je in die nederige gezindheid, zoals God bijvoorbeeld Maria vond in de lage staat, al in nederigheid, dan kan God met je in die genade werken. In die nederige bodem, ja, daar groeit ook alleen maar de vrucht van de geest op. Niet in een hoogmoedige grond, ik geloof niks van. En die genade, die maak je dan, als je daar op die manier in die nederige bodem gezaaid bent, die genade, die maakt je ook buigzaam om de minste te zijn. Tineke en ik gaan één keer per week naar balans en bewegen. Dat is dan even zo'n sportuurtje voor ons. Want ja, je wordt ouder, dan moet je af en toe wat aan je lichaam doen, hè. De NBV zegt, de oefening van je lichaam is van enig nut. Dus dat doen we dan maar. We hebben nooit zin om erheen te gaan. Maar als we er zijn, denken we, oh, wat is dit goed voor ons. Dus toch maar volhouden. Maar dan leer je dus allerlei te buigen met je lichaam, eigenlijk al je spieren te gebruiken. Alles te oefenen en te trainen. Ja, maar hoe buigzaam ben je? Hoe ben je stijl, vier, recht, overeind? Is het zo moeilijk om je eigen mening of je eigen gelijk om dat op te geven? Nou, het is niet onze gewoonte om gelijk te willen hebben, zegt Paulus. Goed. Ik denk dat dat ook in zijn algemeenheid geldt. Hij zegt het daar in een specifiek verband in 1 Korinthe 11. Niet de gewoonte hebben gelijk te willen hebben. Laat staan door discussie gelijk te willen halen. En als er iets te vergeven valt, als er iets gebeurd is, iets voorgevallen, ga dan niet wachten op de ander en denken van, ja, die ander mag eigenlijk eerst wel eens komen. Kan je wachten misschien tot je een onzwijgt. Je kan ervoor bidden, maar misschien moet je zelf de eerste stap zetten. Misschien moet je zelf het ijs breken. En zeggen, ja, wat daar vorige week gebeurde, ik had niet zo bedoeld, maar ik zei iets heel vervelends tegen je. Een nare opmerking. Ik zet het bij deze recht. Wees de eerste, wees de minste. Daar word je alleen maar beter van. De nederigen geeft hij genade. En dan ervaren we allemaal wel in de gemeente, zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo wordt de ene mens gescherpt door de ander. Spreuken 27, vers 17. Gescherpt, geslepen, gevormd worden aan en door elkaar. Wat een genadewerk, dat we dat mogen beleven, die vorming in ons leven. Maar waren we geweest zonder dat? Volgende. Ik zal nog even terugkomen op die uiterlijke gehoorzaamheid, hè. Ja, dat moeten we niet hebben. Maar die oudste zoon in die gelijkenis, die was uiterlijk plichtsgetrouw. Heel wetmatig. Altijd aan het werk voor zijn vader op de boerderij. Maar het was aan de buitenkant. Toen die zoon van u, zegt hij tegen zijn vader, die zoon van u, die is teruggekomen, nu richt gelijk voor hem een feest aan. U slacht het gemiste kalf. Ik heb nooit met mijn vrienden een feestje kunnen vieren. Ja. Hij zegt, niet mijn broer is teruggekomen. Die zoon van u is teruggekomen. Ja. Geen genade voor hem. Geen barmhartigheid over zijn broer. Geen ontferming. Nou, die vader stond met wijd open armen klaar, dat weet je. Kent die gelijkenis. En toen hij naar buiten was gegaan, weg bij dat feest, wat er kwam. Toen ging zijn vader naar buiten en wilde hem er ook bij betrekken. Het heil was net zo goed voor hem ook. Nou, die gelijkenis heeft een open end, maar op dat moment wilde hij geen genade ontvangen. Misschien later nog wel. Maar we moeten het dus niet hebben van uiterlijke plichtbetrachting, hè. Het is heel mooi als je trouw op de samenkomst komt, heel goed, maar als het alleen maar een vorm is van die bij je leven hoort, maar niet een innerlijk verlangen om de Heer weer te ontmoeten, om de gemeente weer te ontmoeten, de broeders en zusters, schiet je ermee op. Oordelen moeten we ook niet doen aan de buitenkant en naar het uiterlijk. Je kan rondkijken in de gemeente en er is een collecte en je ziet dat heel veel mensen die geven niks. Nou, dan heb je een oordeel klaar. Kan toch? Niet echt positief hoor, ze geven niks. Maar je weet niet wat ze thuis in het verborgene doen. Heel veel broeders en zusters, die geven niet meer in de collecte in de zak of zo hier op zondag. Maar die maken gewoon hun maandelijkse vrijwillige bijdrage over wat ze aan de gemeente. Ja, de penningmeester is de enige die dat ziet binnenkomen, denk ik. Prima toch? Denk het goede. Als je denkt van, hé, die persoon wekt de indruk om achter te blijven. Zingt niet mee, bijvoorbeeld, hè? Ook zoiets. Ja, waarom zingt hij niet mee? Misschien heeft hij wel heel veel last van zijn keel. Zou toch kunnen? Geloof het positieve van elkaar. Kijk niet naar het uiterlijk aanzien. Van binnen borrelt en leeft en tintelt er vaak heel wat meer bij die broeder of zuster dan je misschien op het eerste oog van zijn gezicht zou kunnen afscheppen. Kan toch? Ja, die broeder klapt niet mee. Die zuster, die doet nooit haar handen in de lucht. Ja, weet jij wat er van binnen in haar leeft? Vanuit haar hart? Die uiterlijke dingen, die komen vanzelf ook wel naar voren. Als je zo overvloed hebt, dat je zegt van nou, mijn ziel en geest heeft het zo goed, mag ik met mijn uiterlijke mens ook wel eens uiten. Heel goed om nog geen oordeel te hebben. Want als je op jezelf toeziet, zie toe op jezelf en op de leer. Kijk of je leven klopt met de leer. Ja, je leer loopt meestal iets vooruit, de theorie. En op jezelf toezien, dat loopt dan in de praktijk wel eens even iets achteraan, zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Maar zie toe op jezelf, ben je al heel druk werk aan de winkel in je eigen leven. En dan hebben we gelezen in Hebreeën 4, vind genade om hulp te krijgen op de juiste tijd. Wanneer is de juiste tijd nou? In het Engels zeggen ze in time we need. Op de tijd dat we het nodig hebben. In het Fries zeggen ze geloof ik krek op tijd. Ja. Dus als die verzoeking daar is, dan heb je die hulp nodig. Dan heb je die genade nodig dat die werkzaam is in je leven. Dat hij je kan waarschuwen. Loop de troon van God aan, want je staat in gevaar. En dan kan je ontvangen. En de duivel, die wil het altijd heel, heel zwaar maken in ons leven. Er is een cabaretier die heeft gezegd, je hebt een heel zwaar leven. Dat is dan zo'n liedje van. Ken je misschien wel. Maar dat wil de duivel ons ook steeds mee opzadelen. Hè? Jong, jij hebt het zo zwaar, veel zwaarder dan menige andere broeder en zuster. Waarom heb jij het toch zo zwaar? Ach, jij arme jij. Ja, zelf medelijden krijg je dan. Nou, zit je niet echt op een positief spoor. En wat zegt de Heer? De Heer zegt, je last is licht. Ik kan me wel zwaar aanvoelen, maar je last is licht, zegt de Heer. En het duurt, oh, het duurt al zo lang. Ik zit maar te prutsen met mijn lijf. Al 3 maanden zit ik in de versukkeling. Maar ja, die lappenmand, daar zullen we toch uit moeten komen, of niet? In Jezus' naam. Dingen zullen toch niet chronisch worden in ons leven. We hebben hulp van de Heer. Ook in handoplegging voor genezing. Ik bid dat het u wel gaat, schrijft 3 Johannes. Dat het uw lichaam wel gaat. Gelijk het uw ziel wel gaat. De tekst spreekt me vaak aan vasthoud. Gisteren samen met mijn vrouw hebben we hard gewerkt in de tuin. We hebben allebei flinke spierpijn. Maar ja, dat gaat ook wel weer over. Maar goed, we waren moe. Dat mag ook op een gegeven moment als je een keer wat even lekker aangepoot hebt. Letterlijk. De lichte last van een lijden bewerkt een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. 2 Korinthe 4 vers 17. Tjonge. Ja. Volgende. Misbruik van genade. Genade gaan veranderen. Er zijn mensen, zegt Judas, die veranderen de genade in losbandigheid. Het woord zegt het al, hè. Los van banden. Er zit dus geen gehoorzaamheid in. Je bent los van gehoorzaamheid. Genade veranderen. En gebruik die genade en die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. Zo'n achterdeurtje overhouden. Ja, ik kan toch wel eens even dit. Moet toch kunnen als christen dat. Of zoals Paulus schrijft in Romeinen 6. Er is toch genoeg genade om door te gaan met zondigen. Ja, des te meer je zondigt. Ja, des te meer genade krijg je ook. De hele valse redenering. Dat snap je wel. Daarom schrijft Petrus, houd die ware genade vast. Ga niet mee met die goedkope, met die valse, met die misbruikte genade. Verander hem niet, houd die ware genade vast. En dan hebben we ook nog een tekst en daar staat, mijn genade is u genoeg. Wel eens gezien? Op ansichtkaarten, op wandtegeltjes. Op begrafenisdiensten wordt die wel eens naar voren gehaald, die tekst. Ja, Gods genade was genoeg voor hem en daarom is hij behouden. Ja, dat is... Het kan allemaal waar zijn, maar dat is niet de bedoeling van die tekst. Want in welk verband schrijft Paulus dat in 2 Korinthe 12? Dat is in het verband dat hij aangevallen wordt. Een doorn in het vlees staat er. Een engel van Satan die hem met vuisten slaat. En dan zegt God, mijn kracht wordt in ten volle in zwakheid volbracht. Dan is die genade genoeg. Is genoeg genade, voldoende genade om door die moeilijke situatie heen te komen. Dat is mijn genade, is u genoeg. Genoeg toereikende genade om er doorheen te komen. Nog 2 sheets. Nog een keer 2-voudige genade. Genade waarbij je erbij gaat liggen, waarbij je de nederlaag leidt. Ja, dat zal steeds minder worden in je leven, is de bedoeling. Dat is genade achteraf. Je bent gevallen. Je vraagt vergeving. Maar dat is niet het normale christelijke leven, dat begrijp je wel. Sta genade, blijven staan. Wat moet de regel zijn? Mag de regel zijn? Genade vooraf te krijgen, hulp te vinden op de juiste tijd, voordat je gevallen bent. En dan te overwinnen. Dat is, zo moet het voor u vast zijn. Dat gij in Christus Jezus zijt. Ja. Dat u dood bent voor de zonde, levend voor God in Christus Jezus. We hebben het gelezen, de genade leert ons, de genade voedt ons op, dat is die tweede genade dus. En die genade leidt tot rechtvaardigheid, tot godvruchtigheid en tot een volk volijverig in goede werken. Ja, niet werkheilig of zo. Ik wil de hemel verdienen. Nee, want je weet, ik ben behouden. Ik ben behouden door de eerste genade, door het werk van Jezus Christus. Maar dan mag je actief zijn. Ten slotte, de samenvatting. Heb ik ook al een keer in hogerop neergezet. Het verschil tussen mercy en grace. Wij hebben 1 woord genade, in het Engels hebben ze 2 woorden. In Hebreeën 4 vertaald met barmhartigheid voor mercy, die eerste genade. En grace, hulp en kracht, de tweede genade. We hebben dan in Romeinen 3 vers 25 wordt gezegd, hem is ons voorgesteld als een zoenmiddel, staat daar. In het tabernakel was het verzoendeksel waar verzoening werd gedaan. Je kan zeggen de genadestoel. Daar werd je begenadigd als zondaar. Je weet het wel, misschien in je jeugd, hè. Je had een robbertje met een vriendje. En je had hem helemaal klem gezet. Knie op zijn borst. Hij kon bijna geen adem meer halen. En dan zei je, genade. En dan zei hij, genade, dan liet je hem los. Ja. Ja, zo niet. Want de Heer die geeft om niet, gratis. Maar je snapt hem wel, hè. Zoals die tollenaar bad van, wees mij zondaar genadig. Ja, dat is die eerste genade. Ja. Maar dan zeggen we, heel veel mensen die zeggen, laten we ons houden aan het gebed van de tollenaar. En dan blijven ze dan maar binnen de hele leven lang, hè. Wees mij zondaar genadig. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat die tollenaar, die ging gerechtvaardigd naar huis. Fariseeën niet, die dacht van zichzelf dat hij rechtvaardig was. En dan heb je niet alleen die mercy seat, je hebt ook de throne of grace. Dat hebben we gelezen in Hebreeën 4. Die hulp en die kracht om niet meer erin te tuinen. Om niet meer te zonden, die je vooraf kunt ontvangen. Voordat je gevallen bent, maar wel in verzoeking bent misschien. Nou, logisch is dat die eerste genade, waar je niet voor hoeft te werken, die maakt je vrij van de wet van Mozes. En die tweede genade, die werkt van binnenuit. Die wet van de geest, die wetten en die in je verstand en in je hart geschreven heeft, om Gods wil te doen, ten volle, wat kan in die verbond? Want we hebben die geest in ons. Dat is die tweede genade. En als we dat te pakken hebben, mercy en grace, ja, dan geloof ik dat we het begrepen hebben. En het lied wat erbij past en wat ik dan graag zou willen zingen. Is volgens mij lang niet gezongen. Maar het is een prachtig lied. Beek van Overvloed. 2:46 in kapelklanken. En ik zal eventjes lezen. Want Henk is nog onderweg, geloof ik. Soms zijn er tijden dat ik die besef dat u mij lief heeft en aanvaardt. Dat ik u alweer beter ken, omdat u zelf aan mij zich openbaart. Dan is mijn hart vol dank voor uw goedheid, Heer. Waar uw water stroomt, zal alles leven. U maakt gezond, geneest. Waar u bent geweest, is er een groei en heil van heil en hoop in mij. Mijn God en Vader, in uw heiligdom ontspringt de bron die zoet is, zuiver zoet is en rein. Sorry, de bron die zuiver is en zoet. Mijn ziel blijft dorsten naar uw water, Heer, verlangen naar uw beek van overvloed, alle genade. O, dat u mij vervult met uw liefde, Heer, en uw water ook uit mij zal stromen. Dan wordt uw naam en kracht alle eer gebracht. Komt een roep van hel en hoop voluit. We zingen 2:46.
Vieren feest, geweldig hè, om die mooie boodschap die je hebt gebracht, Hildert, dat wij genade mogen ontvangen in overvloed. En als we weten dat de geest in ons woont, dat we het niet in ons up hoeven te doen, dan mogen we het met hem samen doen, want hij wil woning in ons maken. Hè? Dankjewel voor de genade die ons vrij heeft gekocht en dat we daaruit mogen leven. We gaan verder met het zingen van lied 100, koor 11. We hebben al een paar Engelse woorden gehoord, grace, mercy. En we mogen nu ook het Engelse lied brengen, holy, heilig is onze Heer. Koor 11.
En dan hebben we op speciaal verzoek een lied 181, De Mens Gods. En ik zeg altijd, het is fijn om een mooie melodie te hebben, maar het is nog fijner om de inhoud te beseffen wat we zingen. Wie toch God? Wie is toch God? O God is de mens, dat u hem liefdes gedenkt, omringt met uw aandacht en zorg en hem uw barmhartigheid schenkt. Ja? Dat doet me denken aan die tekst. Dat God ons heeft gemaakt. Ja. Alles wat hij nodig heeft, heeft hij in ons gelegd. Hè? Alle eigenschappen om ons te maken tot die mens wat hij heeft bedoeld. Goed. En dan zingen we verder. Met uw heerlijke luister gekroond, alzo schiep u de mensenzoon, fier en vrij als een vorst. In uw gedachten zag u de mens Gods. Zag hij jou, zag hij mij. Gaan we zingen. Wil ik nog een zegen uitspreken, maar ik doe het uit de verse van Efeziërs. Ik heb het opgeschreven hoor. Efeziërs 3, vers 20 tot 21. En ik zeg, Gode zij dank, dat wij mogen uitzien en een toekomst hebben. Hè? En dat we die heil mogen ontvangen. En ik hoop dat wij ook vandaag mochten eten van wat Jildert heeft gebracht, maar ook de liederen. En dat we dat voort mogen, ja, ik zou wel zeggen voort mogen kabbelen, maar ook voor de komende week. Ja? Efeze 4 zegt, want ik zeg ook, hij komt terug. Daar zijn we verzekerd van, hij komt terug. Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijne macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de wereldverleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten en tegen de wereldheersers. En dan wens ik u een fijne voortzetting van de dag. We mogen koffie gaan drinken. Maar we hebben nog één korte goed, hè? Dat kunnen we nog zingen. Ik zie het, we hebben nog tijd. Je mag wonen op de bergtop, door een reine lucht omhoog. En je mag drinken uit de brouwsel die nooit zal zijn verdroogd. Geweldig. Koor 30. En daarna gaan we aan de koffie.